er lag een fietssleuteltje ergens op een tafel in de gang. En ik denk dat iemand dat vergeten is of per ongeluk neergelegd heeft. Ja? Zullen we zingen uit Psalm 72? Psalm 72, het zevende en het achtste vers. Met u uit het Markus-evangelie, het vierde hoofdstuk, hoofdstuk 4 van Markus, en daarvan de versen 1 tot en met 20. Markus 4, vers 1 tot en met 20. En hij begon wederom te leren omtrent de zee, en er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen, en hij zeide in zijn lering tot hen: hoor toe, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies. Het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagden hem degene die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheden van het koninkrijk Gods, maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat ze niet zich de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond het met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Laten wij samen Gods zegen bidden. Tot u, Heere, mogen wij komen ook in deze avond, en tot wie zouden wij ook anders heen gaan, want zeker als wij met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk zoeken bezig te zijn, dan hebben wij uw geest, uw leiding, uw zegen nodig. En Heere, u weet het, we zijn ook vanavond weer samengekomen om met elkaar een gedeelte van uw woord en van onze belijdenis te overdenken. We mogen ook vanavond weer uw woord openen en zoeken te verstaan wat gij daarin geopenbaard hebt. En met name ten aanzien van dat werk wat gij doet in deze wereld, in het trekken van zondaren. Gij laat uw woord verkondigen, en de roeping gaat door dat woord uit tot allen die eronder verkeren. En gij nodigt zondaren. Heere, gij breidt uw armen uit tot zondaren, tot onwaardigen, tot mensen die van nature niet anders doen dan tegenspreken en de geest tegenstaan. En nochtans, gij komt keer op keer met die nodiging, met die roepstem, met dat woord van vermaan, met dat woord van waarschuwing, met dat woord waarin gij het de zondaar bekend maakt: wend u tot mij en wordt behouden. Maar Heere, Nu laat de praktijk het ons zien. In het algemeen in deze wereld, maar ook in ons eigen midden, dat waar dat woord verkondigd wordt, niet iedereen op dezelfde manier op dat woord reageert. Daar gaan de wegen uiteen. Daar is geloof, maar ook ongeloof. Daar is bekering, maar ook onbekeerlijkheid. O, wij bidden van u dat gij ons genade wilt geven om uw woord waarachtig te geloven en uw stem te gehoorzamen, uw wil te doen. Schenk ons uw geest, schenk ons onwederstandelijke genade, schenk ons de genade der bekering. En als wij met elkaar over deze dingen spreken, wilt gij dan datgene wat we met onze oren horen ook ingang doen vinden in onze harten en tot zegen stellen in ons leven, om Jezus wil. Amen. We mogen vanavond verder gaan met datgene wat God ons geopenbaard heeft en wat onze vaderen beleden hebben op grond van die openbaring des Heren ten aanzien van het werk dat God doet in de zondaar. De Heere Jezus, ik vat het nog maar even samen, heeft de zaligheid verworven, de zaligheid voor onwaardigen, voor totaal onwaardigen en onmachtigen en voor mensen die algeheel verloren zijn. De Heere heeft verlossing teweeggebracht en voor dat deel van de mensheid dat van eeuwigheid gekend is door de Vader, heeft de Zoon zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. En nu komt ook de Geest om toe te passen, om toe te eigenen wat de Heere Jezus heeft tot stand gebracht. Om door zijn werk in het hart van zondaren die genade uit te werken. Dat doet de Heilige Geest in de weg van de verkondiging van het woord. En daartoe heeft de Heere opdracht gegeven dat het woord verkondigd zal worden. Want het behaagt Goden door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En zo hebben we een vorige maal gezien, nu gaat door dat woord de roeping Gods uit tot allen en een iegelijk. De Heere roept zondaren. En allen die met het evangelie in aanraking komen, alle die onder het woord verkeren, zij worden ernstig en welmenend geroepen. Ik zeg dat met deze woorden, want dat zijn tenslotte ook woorden uit onze belijdenis, uit die Dordtse leerregels die we in deze studies nog wel eens een keer aanhalen, omdat daar inderdaad ook veel in aangetroffen wordt wat volledig schriftuurlijk is en wat dan inderdaad ook onze aandacht ten volle waard is. Doch, zo lezen we daar en we herinneren ons van de vorige keer dat het daar speciaal over ging. Zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan alle die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Nou, deze dingen hebben we geïllustreerd gezien in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal, waarbij de gasten genodigd waren, welmenend, en die nodiging ging gepaard met een bevel, komt tot de bruiloft, zo gaat ook het evangelie, de prediking van het evangelie, de uitstalling van het heil gepaard met het bevel van bekering en geloof. De belofte gaat daar weer bij, namelijk dat een iegelijk die in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat is de belofte voor alle die komen en op Christus zien en in hem geloven. Zij zullen niet verderven, maar ze zullen het eeuwige leven hebben. Maar ook de bedreiging, zoals juist ook die gelijkenis ons duidelijk laat zien. En ieder die dat woord, ieder die die roeping, ieder die die boodschap, dat bevel en die belofte verwerpt, die zal door de Heere bezocht worden, die tergt God en die onteert God, juist door zijn ongeloof en zijn ongehoorzaamheid. En daarom laat de Heere in die gelijkenis die koning ook de onwillige, de weigeraars straffen met de verwoesting van hun stad. Zo is de roeping, en we noemen dat de algemene roeping, de universele roeping, en u mag dat ook de uitwendige roeping noemen. Zo is die roeping, en zo komt hij tot allen. Maar, en ik hou me nu voor vanavond maar wat strak aan de Dordtse leerregels. Vorige maal hebben we dus de 8e paragraaf van derde en vierde hoofdstuk gelezen. Ik lees met u nu maar verder in dit hoofdstuk. We komen nu aan paragraaf 9. Dat er vele door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept en zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen der zorgvuldigheden en de wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, terwijl ik onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad, Matthäus 13 of Marcus 4. Er is dus inderdaad, en dat kan iedereen weten, dat leert de praktijk, er is dus niet altijd en bij iedereen en overal dezelfde reactie op het gepredikte woord en op de algemene roeping. Er zijn er ook die door het evangelie geroepen zijn, die echter niet komen. Dat zagen we trouwens ook in de gelijkenis van het bruiloftsmaal al. Er waren er die genodigd waren, welmenend genodigd, die toch niet kwamen. Er zijn er ook die onder het evangelie van Gods genade zitten en onder de prediking van Gods belofte verkeren, die evenwel niet komen en die niet bekeerd worden. Dat is de ervaring altijd weer, zolang er evangelieprediking geweest is, zolang is dit ook gezien. Er is altijd tweeërlei reactie. Er zijn er die wel komen en die wel bekeerd worden en die wel geloven, maar er zijn er ook die niet bekeerd worden en die niet geloven. Dat was in de dagen van Noach. Toen was verreweg het grootste deel, bijna allen, op Noach's zonen na. Allen waren van de categorie van degenen die geroepen waren en die niet bekeerd werden en die niet kwamen. Het was in de dagen van het Nieuwe Testament niet anders. Onder de prediking van de grote profeet, de Heere Jezus zelf, was het zo. Er waren er die hem aanhingen, er waren er die hem volgden, er waren er die in hem geloofden. Maar er waren er ook, en er waren er velen die niet kwamen en die niet geloofden. En er waren er ook die een tijd lang met hem wandelden en daarna weer weggingen.
Komt bij God vandaan. En aangezien engelen nooit op eigen initiatief handelen of ergens heen gaan, maar aangezien engelen alleen maar ergens heen gaan als ze daar een bevel voor gekregen hebben, staat het
besluit genomen heeft. Daar is het element van de soevereiniteit van God. Alleen op deze plaats spreken de Dordtse leerregels daar niet over. U weet goed genoeg dat de Dordtse leerregels zich helemaal niet schamen om de leer van de verkiezing en van de verwerping te verkondigen en dat duidelijk en uitvoerig te verkondigen. Het hele eerste hoofdstuk is daaraan gewijd. Maar hier in het derde en vierde hoofdstuk wordt over die verkiezing niet meer, niet weer gesproken. Als nu een antwoord gezocht wordt op de vraag, hoe komt het dat er die tweeërlei reactie is? Hoe komt het dat er zijn die onder de prediking van het evangelie zitten? En die het woord horen en die toch niet komen en die toch niet bekeerd worden, dan wordt daar niet verwezen naar dat besluit van verkiezing en verwerping. Dan wordt daar niet verwezen naar de verborgen raad van God. De verborgen wil van God. Maar dan wordt er nu gesproken over wat God klaarlijk en duidelijk heeft geopenbaard. Waar ligt dat aan? De schuld is niet in het evangelie. Dat is de eerste. Tweede, de schuld is niet in Christus door het evangelie aangeboden zijnde. Het derde is, de schuld is niet in God die door het evangelie roept. Dus, er worden drie dingen aangewezen waar de schuld niet in ligt. Nogmaals, het gaat dus over de vraag, hoe komt het dat er onder het evangelie zijn die niet komen en niet geloven? Nou, dat ligt niet aan het evangelie. Dat ligt niet aan Christus die in het evangelie wordt aangeboden en die de inhoud van het evangelie is. En dat ligt niet aan God die door het evangelie roept. Het ligt niet aan het evangelie, net zo min als dat het aan de kwaliteit van het zaad lag in deze gelijkenis die we met elkaar gelezen hebben. Dat op de ene plaats het wel en op de andere plaats het niet vruchten voortbrengt. Het zaad is overal hetzelfde. Het is één en dezelfde kwaliteit dat zaad dat door deze zaaier wordt uitgestrooid. Hij strooit tussen de doornen niet een minder soort dan in de goede grond. Het is overal hetzelfde zaad. En zo is het evangelie overal hetzelfde evangelie. Het ligt dus niet aan het evangelie dat de een wel en de ander niet gelooft. Want dat evangelie is voor allen dezelfde boodschap van Gods genade in Christus, dezelfde welmenende roepstem, dezelfde welmenende aanbod dat God zondaren zalig zoekt te maken. Het ligt ook niet in Christus in het evangelie aangeboden zijnde, want die Christus wordt aan allen aangeboden. Aan wie wordt Christus in het evangelie aangeboden? Aan allen die hem niet hebben. Want degenen die hem niet hebben, hebben hem nodig. En hij wordt aangeboden aan alle die hem nodig hebben. En hij roept allen tot zich. Welmenend en ernstig. Nee, het is niet zo dat Christus aan de een wel aangeboden en aan de ander niet aangeboden wordt. Dat hij zich voor de een presenteert, maar dat hij voor de ander wel zijn naam laat noemen, maar eigenlijk het aanbod niet ernstig doet en welmenend daarin is. Hij is voor allen die zondaren zijn. Voor allen die op weg naar het verderf zijn. En als iemand daar op een uitzondering vormt, goed, dan kunt u zeggen, die heeft Christus niet nodig en die heeft dat aanbod dan ook niet nodig. Maar zolang we leren dat allen van nature op weg naar de buitenste duisternis zijn, zolang hebben we allen die zaligmaker nodig, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wel nu, in het evangelie biedt hij zich dus ook aan allen aan. Het ligt dus niet aan het evangelie, het ligt ook niet aan Christus, het ligt ook niet aan God die het evangelie laat verkondigen, alsof God, zoals de remonstranten in de dagen van onze vaderen zeiden, en zoals de Arminianen eigenlijk nog leren, alsof God wel ernstig spreekt tot de een en niet ernstig is als hij tot de ander spreekt. Alsof God welmenend spreekt tot degene die hij van eeuwigheid heeft verkoren en het niet meent, maar een quasi aanbod doet aan degene die hij weet dat verworpen zijn. Nee, het ligt niet aan God die het voor allen tentoonstelt en die het allen aanbiedt. Er is geen tekort in de prediking, in de aanbieding van het evangelie. Waar ligt het dan aan? Nou, en ik zei al, nu verwijzen onze vaderen niet naar dat verborgen besluit. Nu verwijzen ze niet naar wat God van eeuwigheid heeft besloten. Nu verwijzen ze naar het kwaad dat de mens bedrijft. Nu verwijzen ze naar de mens zelf die de oorzaak is. Het ligt in degene die geroepen worden. Het ligt in degene die geroepen worden. Het is de mens dus die zichzelf door zijn ongehoorzaamheid, door zijn ongeloof, hoe je het verder ook noemen wil, het is de mens die zichzelf buitensluit van die aangeboden genade. Nou, hoe komt dat nu dat de mens zichzelf buitensluit? Nogmaals, de nadruk liggen in de eerste plaats op het feit dat wij als verantwoordelijke schepselen verantwoordelijk gehouden worden voor wat we doen en wat we niet doen. Dat geldt in alle opzichten. Dat geldt voor elke daad die we doen, voor elk woord dat we spreken, voor elke gedachte die we denken. God houdt ons verantwoordelijk. Dat is ook de basis voor het feit dat hij straks onze rechter zal zijn. Hij houdt ons verantwoordelijk. De Heere Jezus heeft zelfs gezegd dat we van elk ijdel woord rekenschap moeten afleggen. Nu, als we dan verantwoordelijk zijn voor woorden, voor daden, dan zijn we ook verantwoordelijk voor ons ongeloof. Ook verantwoordelijk voor onze ongehoorzaamheid. Ook verantwoordelijk voor het verwerpen van de Heere en het tegenstaan van de Heilige Geest. Maar aan de andere kant, en de schrift laat ons dat toch ook heel duidelijk zien, als we dan inderdaad allereerst alle nadruk gelegd hebben op het feit dat God ons houdt aan wat onze verantwoordelijkheid is, tegelijk, en we komen met elkaar even tot het zesde hoofdstuk van Johannes, waar het ook weer over dat aanbod gaat en over die Christus die voorgesteld wordt en de belofte van het evangelie, dat een iegelijk die in de Zoon gelooft niet zal verderven maar het eeuwige leven hebben, waarin we staan te midden van dat kader weer van de aanbieding van Gods genade, van dat brood dat uit de hemel nedergedaald is en dat aan de wereld het leven geeft en dat aangeboden mag worden aan allen en eeuwig, te midden van die aanbieding des heils in de prediking van Christus staat dat woord. Niemand, en het is in de vraagstelling vorige keer even ter sprake gekomen, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De Joden hebben gehoord hoe de Heer Jezus zegt, hoe hij stelt dat hij het brood is dat uit de hemel is nedergedaald. En dan zeggen ze, dat is niet waar. Ze murmureren onder elkander, omdat hij gezegd heeft, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ze zeggen, dat is niet waar, hij komt niet uit de hemel. Hij is Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen. Hoe zegt hij dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? En als de Heere Jezus dat gemurmer en dat gemompel van de Joden hoort, en als hij het aan hun blikken ziet dat ze het met hem niet eens zijn en dat ze zich eigenlijk aan zijn woorden ergeren, dan zegt hij, murmureert niet onder elkander. En hij verklaart hen ook hoe het komt dat zij zo spreken. Hoe het komt dat ze dat niet aannemen, dat hij het brood uit de hemel is. Hoe het komt dat ze zich blind kijken op zijn afkomst uit Jozef en Maria, geboren in Nazareth. Hoe komt dat? Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Niemand kan in mij geloven, tenzij dat het hem uit de hemel gegeven wordt. Niemand kan één ding aannemen, ook niet dat ik uit de hemel ben neergedaald, ook niet dat ik het brood des levens ben. Niemand kan dat aannemen, tenzij mijn Vader iets doet in zijn hart, in zijn verstand, in zijn wil, in zijn genegenheden. Niemand kan zonder het trekkende werk van de Vader tot mij komen. En u voelt u wel, dat woord kan, dat is een woord waarin gesproken wordt over bekwaamheid of onbekwaamheid. We hebben wel permissie om tot Christus te komen. Onthoud dat goed. Iedere zondaar die onder het evangelie verkeert, heeft permissie om in de Heer Jezus te geloven. Iedereen. Want die wordt welmenend genodigd. Maar een andere vraag is of die zondaar die van de Heer toestemming krijgt om heel zijn vertrouwen op Christus te stellen, of die dat kan doen. En dan laat de Heer Jezus ons hier weten dat hij zo verdorven is. Dat er zoveel hindernissen zijn op de weg naar Christus. Dat er zoveel onoverkomelijke obstakels zijn dat de mens uit zichzelf daar nooit komt. Al mag hij. En al wordt hij duizendmaal welmenend en lieflijk genodigd. Er is altijd wel wat in de weg. En daarom kan hij niet. Dat is in de eerste plaats vanwege zijn eigen gesteldheid. Zijn eigen verdorvenheid. De boosheid, de arglistigheid van zijn hart. Dat is de eerste hindernis waardoor een mens niet kan. Mens heeft van de Heer, ik zei het al, toestemming om te komen, maar zijn hart is zo boos en zijn hart is zo verdorven dat hij niet wil komen. Niet in de weg die de Heer hem wijst. Het ligt ons niet om op die wijze zaligheid te zoeken. Onze hoogmoed, onze trots verzet zich ertegen om op de wijze die Christus openbaart zaligheid te zoeken, namelijk als een arme van geest en als een verloren mensenkind. In alle ootmoed als een smekeling buigend aan de troon der genade en geen recht meer te hebben en alleen maar te kunnen bedelen om een onverdiende gunst. Dat is zo in strijd met het ingeschapen gevoel van eigenwaarde en van zelfliefde. Dat is de eerste struikelblok voor de natuurlijke mens om tot Christus te komen. Moet ik minder worden, dat is natuurlijk al zo moeilijk. Tegenover God minder worden, moet ik mijn schuld belijden? Moet ik een mishagen aan mezelf hebben en me voor God verfoeien? Daar strijdt heel mijn natuur tegen. En dat is de eerste struikelblok. Niemand kan tot mij komen. Er is nog meer wat ons verhindert, behalve vanuit onszelf. Is er ook in de eisen die de Heere stelt nogal wat tegen ons ingaat. God komt met zijn wet. En die wet vraagt maar niet gedeeltelijke, maar volkomen gehoorzaamheid. Die wet vraagt ten diepste het onmogelijke, maar de Heere doet van zijn eisen niets af. En de Heere vraagt een volkomen gewilligheid om hem te vrezen. Een volkomen heiligheid, een volkomen rechtvaardigheid. Nu, waar is de mens, waar is het kind van Adam dat aan die eisen kan beantwoorden? De eisen van Gods wet zijn onmogelijk. En dus blijft de wet ook als een hindernis staan. De wet blijft scheiding maken. Niemand kan, ook vanwege die eisende wet, tot mij komen, want wil je tot hem komen en wil je tot God komen langs de weg die we zelf uitdenken, dan eist de wet dat we met een volkomen gerechtigheid en een volkomen heiligheid komen. Niemand kan tot mij komen, ook niet vanwege het feit dat dat betekent, de Heer Jezus heeft dat gezegd, een kruis op ons nemen en onszelf verloochenen. Want dat kan inderdaad de consequentie wel eens zijn. En u en ik, we hebben het allemaal wel eens een keer gevoeld op een bepaald moment in ons leven. Dat als wij discipelen van de Heere Jezus zouden worden, dan houdt dat in dat er een breuk moet komen Voor de een is dat wat openlijker en wat duidelijker dan voor de ander, maar dat er een breuk moet komen tussen vroeger en toekomst. Dat er een breuk moet komen tussen wat onze lusten en onze genoegens tot nog toe zijn geweest en wat de Heere vraagt. Dat er een breuk moet komen, misschien wel met bepaalde vrienden, met bepaalde gewoonten, met bepaalde dingen die we ons aangewend hebben. Dat er een breuk moet komen met de wereld en met de begeerlijkheden van de wereld en met de grootsheid der levens. En met al die dingen die ons in de wereld boeien en aantrekken. En wie is gewillig om die breuk te aanvaarden? Wie is gewillig? Dat is alweer een hindernis die ons tegenhoudt. Niemand kan tot mij komen. Uit zichzelf. Nee, niemand is in staat om al die hindernissen die er zijn te overwinnen. En dat zijn er maar een paar. Satan legt er nog veel meer in de weg. Dat dit inderdaad een onmogelijkheid is, dat komen tot Christus. Dat leert ons de Heere in zijn woord door de woorden die hij gebruikt om te beschrijven wat er met de mens gebeuren moet. Zo iemand moet een nieuw schepsel worden. Scheppen is nog nooit het werk van mensen geweest. Als het dan een nieuw schepsel moet worden, dan moet er een godswonder gebeuren. Niet geringer in kracht en in heerlijkheid dan wat God in Genesis 1 deed. De Heere beschrijft datgene wat er met de mens gebeuren moet als een opstanding, een geestelijke opstanding. Wel nu, dat is alweer iets wat geen mens bewerken kan. Alleen God wekt de doden op. En de Heere zegt alweer wat er met de zondaar gebeurt. Altijd nog het wonderwerk van God de Almachtige, de Schepper geweest. Zoals God in de natuur leven schenkt in de weg van de geboorte. Zo moet dezelfde God geestelijk leven wekken in het uur van de tweede, van de wedergeboorte. Nou, en dat is nu wat de Heer Jezus bedoelt als hij spreekt over trekkend werk van de Vader. Daar zitten natuurlijk allerlei aspecten aan. Daar komt ook het werk van de Heilige Geest bij ter sprake, vanzelfsprekend. Maar daar waar dat niet gebeurt. En dat is niet om de schuld op God te leggen. Want nogmaals, ik heb de orde duidelijk gesteld, hoop ik. De Heere en onze Dordtse leerregels in navolging van Gods eigen woord hebben het eerst op de mens gelegd. De schuld ligt in de mens. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar toch, waar dat trekkende werk des Vaders niet is, daar zal het volk altijd blijven murmureren. Daar zal de mens het altijd beter blijven weten dan God. Daar zal hij altijd blijven tegenspreken. De Joden zeiden, het is niet waar wat hij zegt, hij is de zoon van Jozef, hij komt niet uit de hemel. En een ander zal weer wat anders zeggen, maar als de Heere spreekt en als de Heere het evangelie verkondigt, en nogmaals, het gaat hier in de context van Johannes 6 om het aanbod van genade. Het gaat in de context om dat machtige woord dat de Heere gesproken heeft. En ieder die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Het gaat in deze context om de belofte van het evangelie. Dat degenen die geloven zullen leven. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de zoon aanschouwt. En daar is geen uitzondering op. Want een iegelijk, dat is een iegelijk. Dat is niemand uitgesloten. Een iegelijk die de zoon aanschouwt. Tot een ieder tot wie de zoon gebracht wordt, komt ook de belofte. En als u op hem ziet en als u in hem gelooft, dan zult u eeuwig leven hebben, zoals de slang verhoogd is in de woestijn en de belofte uitging dat een ieder die op die verhoogde slang zag, genezen zou worden van de beten van de verdervende slangen. Zo komt de belofte tot een iegelijk die in de Zoon gelooft, die zal niet sterven, maar leven en opgewekt worden ten uiterste dag. In deze context spreekt de Heere ook de woorden, niemand kan. Nadat hij gehoord heeft hoe de Joden de schuld is in hen. Zij zijn geroepen, maar ze hebben bedenkingen. Als hij hoort hoe de Joden murmureren en het beter weten dan hij. God en zijn Zoon tegenspreken. Wel nu, daar waar dat trekkende werk niet is, daar krijgen we deze reactie te zien. En de Heer Jezus heeft het goed gezegd tot de Joden. Hij heeft ze verklaard waarom ze zo deden. En hij heeft tegelijk verklaard waarom u en ik zo lang in ongeloof voort kunnen gaan. Dat komt uit onze verdorven aard. Dat komt uit ons boze bestaan. En dat boze bestaan is zo boos en die aard is zo verdorven, dat we niet eens tot hem kunnen gaan. En wat doen we dan? Wel, de Joden murmureren, door zijn leerregels verwijzend naar de gelijkenis van het zaad en de zaaier, spreken van die drie categorieën mensen die het woord horen. Die drie soorten, die drie stukken van de akker zou ik kunnen zeggen, waar het zaad uitgestrooid wordt, maar waar het toch geen vruchten draagt. Er zijn er die bij de weg bezaaid worden. Dat zijn degenen die zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Die zich er niet eens druk om maken. Die dat woord des levens, en het is een prachtige uitdrukking hier door onze vaderen gebruikt, het woord van het leven, het woord dat het leven tot inhoud heeft, het woord dat het leven zoekt te brengen, het woord dat midden in onze dood staat van het leven Gods getuigt, die dat woord des levens niet aannemen. Het wordt hen voorgehouden, het wordt hen aangeboden, het wordt hen op het hart gebonden, maar ze nemen het niet aan, want ja, ze zijn er in het minst niet bij geïnteresseerd, zoals dat zaad op dat verharde pad tussen de weilanden, tussen de akkers door lopend, zoals dat zaad op die akker, op dit pad door die akker valt. En het kan er niet in, de grond is te hard en het blijft op de grond liggen. En de vogels komen en de vogels pikken het weg. En het heeft geen enkel resultaat, geen enkel, zelfs niet voor een ogenblik. Zodra het woord gebracht wordt, is er wel weer wat. Komt er een vogel van welke soort dan ook, en die pikt dat goede zaad weg en het leven gaat gewoon verder. En er is geen moment van bezinning, er is geen moment van gebed, er is geen moment van onszelf afvragen hoe zal het nu met mij zijn. Er is geen moment van bezinning op de vraag wat betekent die gekruisigde zaligmaker nu voor mij. Geen ogenblik komt de vraag op hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. We hebben andere dingen aan ons hoofd. En in zorgeloosheid is dat woord des levens door ons verworpen. Ligt dat aan het evangelie? Ligt dat aan Christus in het evangelie aangeboden zijn? Ligt dat aan God die door het evangelie roept? Nee, dat ligt aan de mens. Dat ligt eenvoudig aan die mens die weliswaar niet kan komen, maar het interesseert hem ook niet dat hij niet kan komen. Daar draagt hij geen smart over. Dat is hem nog nooit tot zorg geweest. Dat heeft hem nog nooit doen wenen voor Gods aangezicht. Dat heeft hem nog nooit schuldig gemaakt. Dat heeft hem nog nooit de klacht doen uiten, ik ellendig mens, nu komt er een boodschap van genade en ik kan het niet eens aannemen. Nee, hij is zorgeloos en in zijn zorgeloosheid bekommert hij zich er niet eens om. Dat God hem zalig wil maken, bekommert hij zich er ook niet om dat hij verloren is. En dan is er een andere categorie van mensen die het woord wel aannemen. die veel ernstiger zijn en veel welwillender zijn en die veel beter luisteren en die er ook belangstelling voor hebben en belang bij hebben. Anderen die het woord wel aannemen, maar niet in het binnenste van hun hart. Ze nemen het aan oppervlakkig. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof weer terugwijken. Dat zijn dus gelovigen die hier, en door de Heere Jezus zelf ook, tijdgelovigen genoemd worden. Daar is wel wat veranderd in hun leven. En datgene wat veranderd is in hun leven, dat lijkt ook wel heel wat. Dat maakt indruk, er is blijdschap gekomen, er is een levensverandering gekomen. Het is nu niet meer zoals het vroeger was. Leefden ze vroeger zorgeloos en onverschillig, dat kun je nu niet meer van ze zeggen. Oh nee, ze bidden, ze lezen Gods woord, ze waken in het gebruik van de middelen. Er is een ernst gekomen, er is een hele verandering gekomen, maar het is maar voor een tijd, want ze namen het woord niet aan in het binnenste des harten. Het is nooit hartewerk geweest. En toen kwam er vervolging en dat was de oorzaak voor sommigen dat ze afvielen. Er kwam verdrukking en dat was voor anderen de oorzaak dat ze terugkeerden. Ze kregen toch de tegenwoordige wereld weer lief. En dat was voor Demas de reden om van Paulus af te wijken en niet langer te wandelen in de wegen des Heren. En zo zijn er ook nog weer andere oorzaken. Maar het komt tenslotte allemaal uit het feit dat zij uit eigener beweging, in een gemoedsaandoening, in een opwelling, in een bui van enthousiasme, onder de indruk van de sfeer waarin ze leefden, onder de opzwepende muziek of weet ik wat meer, tot een beslissing gekomen zijn. En dan tenslotte uiteindelijk denken dat ze wat hebben, maar niets in handen hebben, omdat ze niets in hun hart hadden. En dan zijn er nog weer anderen die het zaad van het woord verstikken. Die kun je niet geheel en al zorgeloos en onverschillig noemen. Nee, dat zijn degenen die tussen de doornen bezaaid worden. Maar daar was nog wel goede grond. En dat woord, dat zaad, dat werd wel ontvangen. Alleen er groeide nog wat anders. En waar doornen en distelen groeien, daar wordt het goede zaad altijd verstikt. Want doorns en distels hebben de eigenschap om sneller te groeien dan goed gewas. En ze groeien er altijd overheen. En als iemand er niet voor waakt, dan zullen de doorns en distels het goede gewas verstikken. En zo zijn er die het woord aannemen. En dat woord dat ontkiemt en dat woord dat gaat wat doen in hun leven. Maar er is geen waarachtige bekering. Want het onkruid staat er ook nog. En tenslotte gaat dat onkruid overheersen. De zorgvuldigheden, de beslommeringen van het dagelijkse leven, al die bezigheden van een mens die hem zo in beslag nemen en zelfs in zijn vrije tijd nog in beslag nemen, zelfs al zou hij afstand kunnen nemen van zijn dagelijkse bezigheden, dan zit hij zo in dat ritme van bezig zijn en werken en werken en nog meer, dat hij ook in zijn vrije tijd nog niet toekomt aan de vragen van zijn ziel en aan de zorg voor zijn ziel. De zorgvuldigheden, op zichzelf niet verkeerd. Maar ook nog weer andere dingen die op zichzelf wel verkeerd zijn, kunnen net zo goed meewerken om dat goede zaad te verstikken. De wellusten der wereld, liefde tot de wereld, wereldzin, wereldgelijkvormigheid. En dat verslindt zoveel van onze tijd en dat verslindt zoveel van onze aandacht en zo verkommert, ja letterlijk verkommert onze ziel, zo verstikt het woord dat de Heere ons gegeven heeft. Die dingen die gebeuren, ligt dat nu aan het evangelie? Ligt dat nu aan het evangelie dat die vogels komen en dat die doornen groeien en dat die rotsgrond er is? Ligt dat aan Christus die in het evangelie aangeboden zijnde? Ligt dat aan God die door het evangelie roept? Nee, dat ligt aan de mens. Aan de mens, daar zal niemand onderuit komen. Je kunt proberen daar een verontschuldiging voor te zoeken, maar in het licht van de eeuwigheid en staande voor de grote witte troon zal elke verontschuldiging ons op de lippen besterven. Want het ligt aan de mens. Christus was aangeboden en dat zaad was goed. En God die door het evangelie riep was welmenend. Maar het is de mens bij wie geen plaats was. Het is de mens bij wie wel voor de zorgvuldigheden en voor de beslommeringen en voor de wellusten der wereld plaats was. Het is de mens die tevreden was met een kortstondige blijdschap en met een aannemen van het evangelie, maar niet in het binnenste des harten. Het is altijd weer de mens. En God is niet verantwoordelijk voor uw en mijn ongeloof. God is niet verantwoordelijk voor uw en mijn ongehoorzaamheid. Daar zijn we zelf voor verantwoordelijk. Ja, maar niemand kan toch? Nee, niemand kan. Niemand kan. Maar dat moet ons op de knieën brengen. Dat is maar niet een woord om te zeggen, nou ja, dan kan het toch niet. Dat is een woord om mee tot onszelf in te keren en tot de Heere te zeggen, Heere, zo erg is het nu. Er wordt het evangelie verkondigd, het woord des levens wordt mij voorgesteld en u meent het. Begin dat nu te geloven, dat God het meent. Begin dat nu te geloven met uw ganse hart, ook al kunt u het allemaal niet begrijpen en al kunt u het allemaal niet bij elkaar praten en bij elkaar redeneren, begin u eens met dat te geloven, dat God welmenend is. En als dat zo vaststaat, dan nog eens een keer dat woord, en nu kan ik niet tot hem komen. Hoe komt dat? Ligt dat aan God? Nee, zo heb ik me nou gemaakt. Zo verdorven ben ik nu geworden. Zo ellendig ben ik er nu aan toe, dat ik het altijd beter zal weten dan de Heere, en dat ik op alles wat de Heere zegt zal murmureren en tegenspreken, en dat op het liefst lieflijkste aanbod van genade ik toch zorgeloos zal zijn, of met iets anders tevreden zal zijn, of de zorgvuldigheden deze wereld en de wellusten van deze wereld toe zal laten om het goede zaad te overheersen en te verstikken. Zo staat het er met de mens voor, en wel verre van dit tot een verontschuldiging te maken voor ons ongeloof, moet dit ons uitdrijven tot de troon van Gods genade met de beide heren. Maak dat anders. Maak dat anders. Doe dat werk wat zo noodzakelijk is. Doe dat werk wat alleen God doen kan. Trekken. Trekken uit die boosheid. Trekken uit die zorgeloosheid. Trekken uit die verdorvenheid. Trekken weg van die wellusten der wereld en die zorgvuldigheden des levens vandaan. Trekken weg van dat boeiende en dat bekorende tijdgeloof vandaan. Trekken door de almachtige kracht des Vaders door de Heilige Geest. En dan moet u maar dat woord van vers 44... in Johannes 6 op zijn plaats laten staan. Want ik heb u wel eens gewezen op Matthäus 11. En daar stond het er ook tussenin geklemd. Weet u wel, daar was de verantwoordelijkheid eerst voor de inwoners van Chorazin en Bethsaida. Wee u, want in u zijn de krachten Gods geschied. En gij hebt u niet bekeerd. Wee u. Dat kan de Heer Jezus zeggen, omdat zij de verantwoordelijkheid dragen. Als de Heer Jezus dat ziet, dat ongeloof, die verwerping, dan is het niet ontmoedigend voor hem. Dan is het niet zo dat hij klaagt, dan is mijn werk ijdel, dan is al mijn arbeid tevergeefs. Nee, dan eindigt hij in de aanbidding, dan eindigt hij in het besluit der verkiezing. Ik dank u, Vader, dat ge dit voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en dit aan de kinderkens geopenbaard hebt. En is dat dan zijn laatste woord? Nee, dan keert hij weer terug tot die andere lijn en dan nodigt hij die zondaren, die zorgelozen, die weigerachtigen, die mensen die aan de wellusten der wereld toegeven, die bij die drie categorieën hoorders horen, die zijn woord tot nog toe verworpen hebben. En hij nodigt ze wederom met dezelfde ernst en dezelfde liefde. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En weer, in Johannes 6, doet hij het net eender. Hij heeft genodigd, hij heeft de belofte gesproken, een iegelijk, en dat is de wil van God. Dat is de wil, de geopenbaarde wil van God, dat een iegelijk die in Christus gelooft, het eeuwige leven hebben. En als de Joden dan murmureren, dan spreekt hij dat woord, niemand kan, tenzij. Maar als hij dat woord gesproken heeft, dan keert hij weer terug tot de belofte. En te midden van een goddeloos geslacht van Adams kinderen, haalt hij uit de profetie dat woord, en ze zullen allen van God geleerd zijn. En een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Hij zegt het terwijl ze zich ergeren. Hij zegt het terwijl ze straks weggaan. Hij zegt het terwijl er straks nog meer weggaan. En toch, een iegelijk die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Die gaat niet weg, maar die blijft bij hem. En zo heeft de Heere zijn evangelie verkondigd en zo doet hij het nog. En zo blijft hij het doen. En zo is daar, inderdaad, aan onze kant en vanuit ons geen gelovig antwoord. Maar er is toch een gelovig antwoord. Want daar zorgt God voor. Het besluit, eenmaal genomen, wordt uitgevoerd. Christus stierf niet te vergeefs. Zijn bloed is niet te vergeefs gestort. Dat kan ook het ongeloof van de zondaar niet veroorzaken. Dat kunnen ook de zorgvuldigheden en de beslommeringen niet teweeg brengen. Christus bloed draagt vrucht. Er is ook zaad dat in de goede aarde valt. Er is ook een volk net zo slecht, net zo onbekwaam, net zo verdorven, net zo niet in staat om uit zichzelf te komen, die toch komen. Want ze worden getrokken. Ze worden overreed. En een iegelijk die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nu, dat is de enige weg om behouden te worden. En nou niet wegschuilen achter, ik kan niet. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd. Niet wegschuilen achter onbekwaamheid, want elke onbekwaamheid, alles wat u van uzelf zou willen zeggen ten aanzien van onbekwaamheid, het is schriftuurlijk. Maar het is niet alles wat de schrift zegt. Want wat ik niet kan, dat is God in staat te doen. En niet alleen in staat te doen, ook gewillig te doen. Ik had eigenlijk nog meer willen zeggen over de 10e paragraaf. En dat is dan over datgene wat er dan staat over degene die wel komen en over dat werk van binnen. Maar dat moet dan maar blijven liggen tot de volgende keer, want de tijd is toch eigenlijk wel om. Zullen we samen zingen? Uit Psalm 43, het 5e vers. heropenen. Ik stel voor dat we zingen Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Psalm 68, vers 5. Zoals ik zo pas al zei, ik had eigenlijk ook nog wat over 10 en 11 van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels willen zeggen. De positieve kant, dus dat is eigenlijk in de taal van de gelijkenis het zaad dat in de goede aarde valt. Maar ja, daar had ik nou geen tijd meer voor. Dus dat moeten we dan voor een andere keer maar bewaren. En ik zou ook voor willen stellen dat we dat dan ook in de bespreking maar voor een volgende keer bewaren. Wie heeft er een vraag? Ja? Oh ja.
U zei dat we het moeten maken dat ze omgaat en daar wat improvisatie zouden overboeken.
Ja.
Hoe kun je dat nou doen? Zoals bijvoorbeeld het zaad van de twijfel bijvoorbeeld. Zijn vermoedelijkheid dat dat niet gaat overboeken?
Ja. Ja, de vraag is dus hoe moeten wij nu trachten, als ik het zo mag zeggen, om te voorkomen dat het goede zaad van het evangelie overgroeid wordt en daardoor ook verstikt wordt door het onkruid. En dan wordt met name gesproken over het onkruid van de twijfel. Nu, als het gaat over het onkruid, dan spreken de leerregels dus in de eerste plaats over de doornen van de zorgvuldigheden en van de wellusten der wereld. Dat is dus niet iets wat direct terug te brengen is of tot twijfel, dat is wat anders. Hè. Het zijn de zorgvuldigheden. Misschien is het goed om er dan ook maar direct even de uitdrukkingen bij te nemen die de Heere Jezus daar zelf voor gegeven heeft in de gelijkenis van de zaaier. In Marcus 4 spreekt hij over de zorgvuldigheden deze wereld, de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. U ziet, het woord uit de woorden en de Dordtse leerregels liggen helemaal in de lijn van wat de Heere Jezus zelf gezegd heeft. In Matthäus 13 staat de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom. Dus dat komt op hetzelfde neer. En nog even voor de volledigheid zien wat er in Lucas 8 staat. Daar staat de gelijkenis voor de derde keer. De zorgvuldigheden en de rijkdom en de wellusten des levens. Het gaat hier dus om stoffelijke dingen, om veelal tastbare dingen, om dingen die zich op dit leven, op het vlak van dit leven aan ons voordoen, die van buitenaf in de eerste plaats naar ons toekomen. En dan zowel goede als kwade dingen. De zorgvuldigheden zijn op zichzelf genomen natuurlijk nog geen verkeerde dingen. Je kunt ook zeggen dat rijkdom en bezit en aardse goederen nog niet tot de verkeerde dingen behoren van nature. Ze worden wel vaak verkeerd en het gebruik ervan en de begeerte ernaar is vaak verkeerd. Maar op zichzelf genomen gaat het hier dus over zowel goede als verkeerde dingen die van buitenaf naar ons toe komen. En wat u erbij te sprake brengt, dat is natuurlijk iets van een ander soort. Ik kom daar zo meteen nog even op terug, want misschien moeten we dat er toch ook wel bij betrekken. Die dingen die in de eerste plaats bedoeld zijn, dat zijn dus dingen die we kunnen zien en die we in ons eigen leven ook wel weten. Ik zal niet zeggen met een volmaakte zekerheid weten, maar ik denk dat iedereen toch wel zich bewust is van de gevaren die hij loopt en die hij ook meerdere malen ondervonden heeft, waardoor hij eerlijk moet zeggen, ja, daar en daardoor komt het dat ik aan het woord van God en aan de vragen voor de zaligheid van mijn ziel niet voldoende of nauwelijks aandacht geef of heb gegeven. Dan kunnen we dingen aanwijzen, dat we het zo druk hebben en dat we, ja, maar ook andere dingen. Dat we opgaan in het aardse, dat we opgaan ook in bepaalde verkeerde dingen. Dat wij het zaad bewust soms verstikken. En dat als er al eens een keer een stem in ons geweten is en als het al eens een keer op ons geweten gebonden wordt en als we er al eens een keer van onder de indruk zijn, dat we dan toch proberen het te ontvluchten en te ontlopen en ons maar weer bezig te houden met andere dingen. En dan kunnen we onszelf ook nog wel aardig tevreden stellen van ja, maar een mens heeft toch ook zijn roeping hier op aarde. Nou, dat zijn de dingen waar de Heere hier in de eerste plaats voor waarschuwt. En dat zijn dingen waar je zelf veel aan kan doen. Want het weten en het beseffen dat deze dingen er zijn, dat moet ons tot het gebed brengen. Daar kwam de dichter ook. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Ook al had hij dan begrepen dat dat niet ging zonder genade van de Heere. Nou goed, hij komt op die plaats waar hij om genade bidt. Dat de Heere zijn ogen ergens anders heen wil richten dan waarheen hij ze geneigd is te slaan. He, als dat een verleiding voor ons is, de wellusten der wereld of de begeerlijkheid naar de rijkdom. Ager heeft begrepen dat dat een verleiding in zijn leven was. En hij is ervoor in gebed gegaan. Heere, geef me geen armoede, maar geef me ook geen rijkdom. En zo is er bewust ook tegen deze zorgvuldigheden en tegen deze doornen en distelen gewaakt. En zo horen we er ook tegen te waken. Waakt in het gebed. Niet dat we die doornen zelf uit kunnen roeien en dat we het kwaad kunnen overwinnen. Nee, nee, maar dat heeft de Heere ons ook niet geboden en dat vraagt de Heere ook niet. Hij vraagt dat we het van hem verwachten en dat we met al die zwakheden en met al die gebreken in ons en met al die verkeerde neigingen en met al die struikelingen die er zijn, dat we ermee tot hem gaan en hem vragen of hij ons voor dat onkruid bewaren wil. Nu, dan is er nog ander onkruid en dat groeit van binnenuit. Dat wordt dus niet in de eerste plaats bedoeld, maar misschien mag je dat er toch wel bij betrekken. Ik denk dat je dan toch geen andere weg kunt wijzen dan de weg die we zo pas gezien hebben. Ja, wat kun je er nou aan doen dat er een twijfelzuchtige geest in een mens zit? Wat kan een mens er nou aan doen dat hij, ja, niet alleen bij mensen worden, maar zeker ook bij Gods woord, altijd de neiging heeft om het maar in twijfel te trekken? Dat is ook een stuk van onze verdorvenheid. Dat is ook na de val pas gekomen. Voor de val was dat er niet. Wat moet een mens daaraan doen? Kan hij dat zelf overwinnen? Dat kan hij ook niet overwinnen. En dan blijft er maar weer dezelfde weg over, alleen ermee tot de Heere vluchten. Het erkennen in alle eerlijkheid. Twijfel noemt u. Ja, twijfel is natuurlijk ergens ook een stuk ongeloof. Nou, ga nou nooit het ongeloof als een gebrek beschouwen. Er is een tendens vandaag de dag om zonden als een soort gebrek in je ontwikkeling te behandelen. Dat is resultaat van de evolutieleer. Want als dat waar is, niet waar, dat de mens evolueert tot iets beters, dan heeft hij natuurlijk op weg naar dat volmaakte allerlei gebreken te overwinnen. En die gebreken, dat zijn dan wat de Bijbel onze zonde noemt. Nu, de moderne psychologie en alle moderne wetenschap die zegt, nee, dat is geen zonde. Daar hoef je ook niet over in te zitten, daar hoef je ook niet je schuldig over te voeren. Dat zijn de dingen die we overwinnen moeten. Door jezelf te verbeteren, dan zijn er allerlei methoden enzovoort. Zo wordt de mens wel een beter mens. Maar in de wereld heeft men dus de neiging om de zonde te vergoelijken en dat als een gebrek in je ontwikkeling te beschouwen. Maar in de kerk leeft net zoiets. Niet dat wij hoererij en diefstal en dat soort dingen als een soort gebrek beschouwen. Dat willen we nog wel als zonde bestempelen. Maar in de kerk leeft diezelfde gedachte ten aanzien van het ongeloof. Dat is ook een gebrek. Daar kun je niks aan doen. Zoals de een allergisch is voor huisvuil en de ander voor wat anders, zo hebben we allemaal ook zo'n gebrek, zo'n tekort. We zijn ongelovig. Maar dat is voor God schuld. Ga nooit het ongeloof als een soort gebrek beschouwen, maar zie het zoals God het ziet, als schuld voor hem. Want er is geen zonde die God groter vertoornt, staat er in de Bijbel, dan de lastering van zijn naam. Nou, of staat in de catechismus, maar dan de op één na ergste zonde, ik zou dat toch wel het ongeloof willen noemen. Want dat verdenkt God. En dat houdt de Heere voor een leugenaar. Dus beleid het met schuldbesef dat er twijfel is, dat er ongeloof is, dat er gebrek aan vertrouwen is en dat er al die dingen zijn en die komen uit de kwade grond van ons boze hart voort. En er is er maar één die het weg kan nemen, er is er maar één die dat onkruid uit kan roeien en dat is de God die ook het goede zaad moet planten. Dus als het gaat om waken tegen die doorns en distels, dan kan dat alleen maar een waken en een strijden zijn in den gebeden. Nooit anders. Ja. Nog meer vragen? Ja. Ja, is dat tijdgeloof, de gelijkenis? Even zien waar we hem vinden in Lucas 11. De gelijkenis van de onreine geest die uit de mens uitgevaren zijnde naar dorre plaatsen gaat zoekende rust en die niet vindende zegt: ik zal wederkeren in mijn huis naar ik uitgevaren ben en komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Is dat tijdgeloof? Jawel, hoewel het in de eerste plaats denk ik een typering van de schijnbekering is. Het gaat hier over een bekering. Nu wordt het geloof nagemaakt door de duivel. De bekering wordt ook nagemaakt. Niet zonder reden spreekt de catechismus in zondag 7 over wat is een waar geloof. En in zondag 33 waarin bestaat de waarachtige bekering des mensen. 2 het woord waar of waarachtig. En dat is nodig, want er is ook schijngeloof, tijdgeloof enzovoort. Er is ook schijnbekering. Nou, de schijnbekering wordt ons in deze gelijkenis door de Heer Jezus verkondigd. Iemand wiens leven helemaal verandert. Zoals een huis dat bewoond werd door een boze geest, een duivel die eruit is. En dan wordt dat huis helemaal opgeknapt, met bezemen gekeerd en versierd. Al dat vuil en al die ongerechtigheid en alles wat bij de boze geest hoorde, dat verdwijnt. Het wordt heel anders, het wordt een hele andere buitenkant en een hele andere binnenkant, voor zover je het na kan gaan. Maar, en dat is het punt waar het om gaat, het is niet zo dat dat huis met bezemen gekeerd en versierd is, dat is niet het enige. Maar het belangrijkste is dat dat huis leeg was blijven staan. Het had een bewoner, maar toen die bewoner eruit ging, toen knapte het wel op, maar het bleef leeg. En dat is met de mens soms ook het geval, zegt de Heer. Dat er wel een hele verandering bij de mens komt, en dat hij van een dienaar der zonde openlijk een dienaar van de Heer wordt, naar het uiterlijke, maar God woont niet in zijn hart. En dus staat dat huis nog altijd leeg. En dan keert op een gegeven moment die boze geest terug. Met 7 anderen. En dan neemt hij daar zijn intrek weer. En dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. Iemand die alleen maar in vorm, uiterlijk, schijnbaar tot bekering gekomen is, die staat altijd aan het gevaar bloot dat de eerste inwoner weer terugkeert en dat zo iemand dan van kwaad tot erger vervalt. En daarom, het gaat niet om reformatie, een opknapbeurt, een nieuwe gevel en een paar nieuwe gordijntjes en een schilderijtje en een bloempotje. Het gaat om de bewoner. De Heere moet in ons hart zijn intrek nemen. De geest moet ons doorwonen. In plaats van de boze geest moet daar de heilige geest zijn. En dan zal er zeker ook verandering zijn. En dan zal het ook opknappen. Dan zal het er ook anders uit gaan zien, naar buiten als naar, en naar binnen. Maar dan is dat niet een werk der wet. Dan is dat niet een prestatie van de mens. Dan is dat niet een fatsoenlijk worden alleen. Maar dan is dat een heilig worden, een geheiligd worden, een in beginsel hernieuwd worden naar het beeld van Christus. Daar gaat die nieuwe bewoner, de Heilige Geest, voor zorgen. Dan gaat hij Gods wet op de tafel van het hart schrijven en lust tot gerechtigheid geven. En natuurlijk, als u vraagt, is dat nou tijdgeloof? Jawel, dat is ook een tijdgeloof, zo kan u dat ook noemen. Ik zou het in de eerste plaats dus een typering van schijngelovigen noemen, maar iemand die een schijnbekering, maar iemand die in schijn bekeerd is, ja, die heeft voor zover die geloof had ook alleen maar een tijdelijk geloof beoefend. Nog meer vragen?
Wie had het over dat het voor het evangelie voor iedereen hetzelfde gebracht wordt. Maar ik kan het aan de ene kant van mee eens, maar wij hebben het voorrecht om elke zondag 100 woord mogen keren. Maar er zijn er toch zat die daar nooit geen gelegenheid voor kregen. Die van huisje ten een opgevoed worden, die niet onder het woord komen. En die weten niet anders. En toch is dat toch hetzelfde. Daar heb ik een beetje moeite mee.
Ja, begrijp ik. Ja, ik ga dus. Ik ging in mijn inleiding uit van een situatie waarin het evangelie gebracht wordt in een gemeente. En in die gemeente, onder diezelfde hoorders, toehoorders, zei men dan vroeger. MH staat er wel eens boven een preek. Mijn hoorders, weet je wel, is een oude preek. Daar zie je dus twee reacties. Daar zie je dus de een die wel en de ander die niet dat woord in geloof aanneemt. Nou brengt u er een andere groep mensen bij die dus niet in die gemeente zitten en die zo te hooi en te gras het woord eens een keer horen en enkele keer er is onderkomen en misschien meer niet dan wel het evangelie horen, misschien meer wel een vals of een verminkt evangelie horen dan het ware evangelie. Jawel, nou daar had ik het zo pas dus niet over. Hoewel, vorige keer heb ik dus wel gezegd, iedereen die met het evangelie in aanraking komt, al is dat nou bij wijze van spreken maar één keer in zijn leven, die is toch die ene keer geroepen. Dat wil zeggen, als hij op dat moment het ware woord van God hoort. Dat hoeft niet in de vorm van een preek, dat kan ook in de vorm van een enkele tekst zijn. Dat kan in de vorm van een zuivere verklaring van een enkele tekst zijn. Dan is hij toch met dat woord in aanraking gekomen en toen op dat moment was daar de Heere met dat woord en hem en riep hem ernstig en welmenend. Waar ik zo pas eigenlijk op doelde, dat is dus de situatie waarvan u spreekt, wij die het voorrecht hebben om het woord geregeld te horen en waar dat nog meer het geval is. Hè? Daar wordt het evangelie dus, hetzelfde evangelie tot al die gemeenteleden gebracht en daar wordt het evangelie dus op dezelfde manier aan allen voorgesteld en aangeboden en aangedrongen. Zo bedoelde ik dat. Ja. Je ziet dat in de schrift ook. Kijk, ja, ik kan naar Paulus verwijzen als Paulus doet er niet toe waar preekte. Neem dat zien dat hij was op de, hoe heet het, op de Areopagus in Athene. Hij preekte daar, Handelingen 17, en daar waren ook van die murmureerders, van die mensen die het allemaal beter wisten, die Paulus in de rede vielen en die hem niet geloofden en die allerlei tegenwerpingen hadden. En uiteindelijk maken ze het helemaal onmogelijk dat hij verder preekt, want dan zeggen ze nou een andere keer verder, Paulus, we hebben voor vandaag genoeg. Als je nu van de opstanding der doden hoorde, spotten sommigen daarmee. Nou, dat is een reactie op het zuivere evangelie. Hij heeft het evangelie van de Heere Jezus gebracht. Hij heeft ze daar tot bekering geroepen. Hij heeft gesproken over de Heere die rechter zal zijn en die wederkomen zal. Enzovoort, enzovoort. Hij heeft de waarachtige God verkondigd. Hij begon bij dat altaar voor die onbekende God. Nou, de God die jullie niet kennen en die je toch aanbidt, die zal ik jullie verkondigen. En dan spreekt hij daarover. En dan is de reactie, en dat ligt niet aan het evangelie, dat ligt aan die mensen. Zij spotten en zij zeggen, we zullen u wederom daarvan horen. En zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan. En geloofden. Nou, hoe komt dat? Hebben ze wat anders gehoord? Paulus een paar zinnen tot hen gezegd die hij tegen de rest van die Atheners niet gesproken heeft? Heeft hij privé met hen nog even iets meer behandeld en heeft hij... Nee, ze hebben precies hetzelfde gehoord. Waarom spotten zij nou niet? God bewaart ze ervoor. Wat is het dan in hun leven dat zij geloven en Paulus aanhangen en dan worden er een paar namen genoemd. Dionysius, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Dus minstens twee, meer dan twee anderen met hen. Twee, drie, vier, ik weet niet hoeveel. Er is vrucht. Ja, datzelfde woord tot allemaal gebracht en toch die totaal verschillende reactie. De een ongeloof, de ander geloof. En verder kunnen de dingen niet uit elkaar liggen. Ligt dat aan het evangelie dat die eerste spotten? Nee. Ligt dat aan Christus in het evangelie aangeboden? Nee. Ligt dat aan God die door het woord roept? Nee. Ligt aan die Atheners. Ligt het dan aan Damaris dat die zegt... Ja, nou moet ik toch eens goed luisteren. Nou moet ik toch mijn wil gebruiken. Nou moet ik mijn hart openzetten voor de Heer. Dan kan hij erin komen. Nee, dat is wat we de volgende keer aan hopen te zien. Dat is Gods genade die onderscheid maakt. Daar waar geen onderscheid is. Nog meer vragen? Ja.
Vraag, en dat is de vraag, hè? Hoe denkt u nu over de nieuwe vertaling? Wordt daar een afdruk gemaakt
Ik heb wel uit een Engelse vertaling gepreekt. Ja, die hadden we in Canada. Dat, ja. De geïnspireerde schriften zijn geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Dat is geïnspireerd. En ik geloof dat dat van woord tot woord en van ja, letter tot letter geïnspireerd is. Wat de Heere door middel van in het Oude Testament de mensen die Hebreeuws schreven en in het Nieuwe Testament door de mensen die Grieks schreven gesproken heeft, dat is door de geest geademd. En voor de rest is alles vertaling. In het Nederlands of in het Engels of in het Sanskriet of weet ik wat meer, het is allemaal vertaling. En waar het nou om gaat is twee dingen. Dat de vertaling gedaan wordt zo zuiver als dat het maar kan. Ik bedoel zuivere weergave van de grondtekst. Zuiver de betekenis van de woorden weergeven. Zonder daar je eigen gedachten in te dringen en op te leggen. Maar zo zuiver mogelijk weer te geven. Wetenschappelijk wat daar staat. En tweede, en nou kan het me niet schelen in welke volgorde u die twee dingen wil zeggen. Ik wil het tweede ook nog wel voorop zetten. Dat de Bijbel, die vertaling van de Bijbel geschiet door mensen die niet alleen Hebreeuws en Grieks kennen, maar die ook de talen Kanaans kennen. Die ook, laat ik het anders zeggen, het geestelijk, die de boodschap van het woord van God in hun eigen leven persoonlijk hebben leren verstaan en die dus zo ook een onvoorwaardelijk geloof in en een diepe eerbied voor de schriften hebben. Ik geloof dat dat de twee criteria zijn waaraan de vertaling van de Bijbel moet beantwoorden. En nou zeg ik dus niet dat de Statenvertaling een geïnspireerde vertaling is, want dat is die niet. De Statenvertaling bevat fouten, omdat het tenslotte ook mensenwerk is. En het mooiste zou zijn als iedereen Hebreeuws en Grieks kende, maar daar kun je niet verlangen van de mensen. En dat hoeft ook niet, zolang we aan deze twee voorwaarden maar voldoen en zolang de kerk er maar voor blijft zorgen dat er een vertaling van het woord is dat aan die twee kenmerken beantwoordt, dat een zuivere weergave in het Nederlands of in het Engels of in het Duits is van wat de Heere in het Hebreeuws en Grieks heeft geopenbaard en dat dat tot stand gekomen is door mensen die zonder enig bedenken onvoorwaardelijk onder dat woord buigen met hun ganse hart. Nou, dan zeg ik, dan hebben we geen andere vertaling nodig dan de Statenvertaling, die wel is op sommige punten een beetje ouderwets is. En ook wel woorden bevat die we vandaag zo niet meer in die betekenis gebruiken, maar daar zal de prediking wel raad op weten. Niet waar, dat is tenminste ook onder andere het doel van de prediking om, ja, dat te verduidelijken. Dat is niet het hoofddoel, maar dat hoort er toch ook bij. Dus als u nou van mij wil weten hoe ik over allerlei vertalingen denk, dan zeg ik nou aan deze maatstaf meet ik dat en ik weet, ja niet omdat ik ze gekend heb, want die mensen zijn natuurlijk al lang uit de tijd, maar dat verklaart dat openbaar de geschiedenis wel, dat degene die aan deze Statenvertaling gewerkt hebben, zonder er nou allerlei legendes over te vertellen, maar mensen waren die geloofden dat dit de schriften, de woorden Gods waren en die daar diepe eerbied voor hadden en die daar persoonlijk ook geen vreemdelingen van waren. Ja?
Ja, we kunnen over geen inspiratie dus spreken.
Jawel, maar niet van een geïnspireerde vertaling. Nee, er is nooit een geïnspireerde vertaling. God heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd, die heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijn. Die hebben ze gesproken, maar dat heeft de Heere niet herhaald bij de vertalers. Nee, we hebben geen geïnspireerde vertaling.
En
ja. Nee, dan maken we onderscheid en het is wel eens goed om dat ook eens te zeggen. de Bijbelschrijvers en zij alleen zijn geïnspireerd geweest. En dat begrip inspiratie, dat is dus niet van toepassing op iemand anders. Als je nou de opstellers van de catechismes neemt, of je neemt de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, of je neemt onze vader op de synode van Dort. Nou, dan zeggen wij dat zijn mensen die geïllumineerd zijn. Die op een bijzondere manier verlicht zijn om de schriften te verstaan en te vertolken. En dat is iets wat nog gebeurt, of althans nog gebeuren kan. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen in alles wat ze zeggen nu ook onfeilbaar zijn. Kijk, daar zit het op vast. Als we het over de Bijbel zouden hebben, en de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt daarover, dan komt dit natuurlijk heel uitvoerig ter sprake. De inspiratie is beperkt tot de Bijbel en daar ontleent de Bijbel dus ook zijn absolute gezag aan. Dat wil zeggen, de Bijbel is onfeilbaar. Maar dat is geen enkel menselijk geschrift. Dat beleiden we ook. We mogen met die schriften, die heilige schriften, ook geen enkel menselijk geschrift gelijkstellen. Ook niet dat van Ursinus, ook niet dat van Guy de Bres. Guy de Bres schrijft het zelf. We mogen ook zijn werk niet gelijkstellen met de heilige schriften. Maar wel geïllumineerd, wel verlicht door een bijzonder werk van Gods geest ook, waardoor deze mensen bekwaamd werden om het woord Gods te verkondigen en door te geven en te verklaren. Ja?
Er staat hier dat zij niet zegt de enige tijd bekeren en dan zal het begeven worden.
Marcus 4, bedoelt u? Ja, tussen de gelijkenis en de verklaring van de gelijkenis staat de vraag van de discipelen of de Heere hen de gelijkenis die hij gesproken heeft wil verklaren. Vers 10. En als zij nu met hem waren, als hij nu alleen was, vraagden hem degene die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En dan zegt de Heere Jezus eerst: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat ze ziende zien en niet bemerken en horende horen en niet verstaan. Daar verklaart de Heere Jezus dus, en u raakt u wat aan wat niet zo gemakkelijk is. Daar verklaart de Heere Jezus dus waarom hij in gelijkenissen spreekt. Hij doet dat om zijn boodschap eigenlijk te verbergen. Dat zegt hij hier. Waarom spreekt hij in gelijkenissen? Niet om het de mensen makkelijker te maken om het te begrijpen. Dat denken wij nog wel eens. De Heere Jezus die spreekt in gelijkenissen, dat is zo eenvoudig, dat is een verhaal uit het dagelijkse leven en nou kan iedereen het begrijpen. Nee, de bedoeling van de gelijkenissen is niet om het de mensen beter te doen verstaan, maar om het te verbergen. Waarom doet de Heere dat? Wel, daar heeft hij inderdaad zijn bedoeling voor, bedoeling mee. Alleen, het is niet het enige wat hij doet. Want al spreekt hij in gelijkenissen, en dan komen de discipelen erachter dat ze niet begrijpen wat hij bedoelt. Heere, verklaar ons de gelijkenis van het zaad. En dan zegt de Heere Jezus, jawel, dat zal ik aan u geven. U moogt het weten. En dan richt hij zich tot die kring, die kleine kring van zijn discipelen, die in hem hebben leren geloven. Die krijgen behalve de gelijkenis ook de verklaring. Want u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar die anderen, die schare die mij toch maar volgt om de broden en die toch geen wezenlijk belang bij me heeft, die is het niet gegeven. Die krijgen dus alleen de gelijkenissen. Maar waarom dan? Nou, dan zegt de Heere dit woord. Want ik wil niet dat ze zien. Ik wil niet dat ze tot bekering komen. Nou zegt hij, wat is dat nou? Ja, zo staat het erop dat zij ziende zien en niet bemerken. Ze mogen de gelijkenis zien, maar ze mogen er niet doorheen zien wat ik ermee bedoel. Ze mogen met andere woorden het evangelie niet verstaan. Ze mogen horende horen en toch niet verstaan. Opdat ze niet zich de enige tijd bekeren en hun zonde vergeven worden. Dus dan is de Heere bezig met opzet hen te verblinden. Dan geeft hij hen een boodschap. En die boodschap die weet hij van tevoren van die zal geen vrucht dragen, maar hij doet het nog expres ook. Ja, zo was het. En dat is niet vreemd als u dat leest in het licht van het zesde hoofdstuk van Jesaja. Want de profeet Jesaja, als hij tot profeet geroepen wordt, krijgt hij precies deze opdracht van de Heere. Moet u dat er eens bij nemen, het zesde hoofdstuk van Jesaja. Dan wordt de profeet tot profeet geroepen, eerst in dat visioen waarin hij de seraf ziet. En dan is daar die seraf, een van die serafs, vers 16, met een gloeiende kool komt om zijn lippen aan te raken. En dan, vers 8, hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij, ga heen. En zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. Maak, dat is de opdracht die Jesaja krijgt, weet hij van tevoren. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dus Jesaja krijgt de boodschap om het volk te verharden. De boodschap van Jesaja moet dienen aan de verharding van het volk. En Jesaja begrijpt dat heel goed, want heeft hij eerst aanvankelijk gezegd, Heere, zend mij, hier ben ik. Dan neemt hij dat woord niet terug in vers 11, maar hij is wel verslagen als hij die opdracht krijgt. En hij zegt, hoe lang, Heere? Hij had er niet op gerekend dat hij dat moest doen. Hoe lang? Totdat de steden verwoest worden, totdat er geen inwoners zijn, totdat het oordeel voltrokken wordt. De huizen, dat er geen mens zal zijn en dat het land met verwoesting verstrooid wordt. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste van het land. En dan krijgt er toch een belofte, komt er toch een belofte bij. Tiende deel. Het overblijfsel. Er zal toch nog een restant zijn. Ook in die tijd van oordeel. Nou kijk, die opdracht krijgt de profeet. En die opdracht had de Heere Jezus ook. Die had de Heere Jezus ook. Om het hart van het volk vet te maken. Om ze rijp te maken voor het oordeel. En dan komt straks de tijd dat ze hem verwerpen. En ga nu eens even, als u wilt, naar Johannes 12. Aan het einde van Jezus' openbare rondwandeling op aarde, aan het einde van zijn openbare prediking dus ook. Vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden ze in hem niet. Opdat het woord van Jesaja, daar heb je het verband, Jesaja, Jezus, Jezus net hetzelfde als Jesaja, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld zou worden, dat hij gesproken had, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarom, en dan gaat het weer over de Joden in Jezusdagen, daarom konden ze niet geloven. Terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zeide de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag in Jesaja 6 en van hem sprak. En nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Dat is dat overblijfsel, dat tiende deel. Nou, waarom was dat dan? Waarom bracht de Heere dat oordeel der verharding over het volk Israël? En waarom moest de Heere daaraan meewerken door in gelijkenissen te spreken, omdat ze zich niet zouden bekeren? Omdat de maat vol was. En als u alles met elkaar in verband brengt, via Romeinen 10 en ook een aantal woorden uit een andere plaats van Jesaja, dan ziet u dat dat de toorn Gods is over de eigen gerechtigheid van Israël. Omdat ze hun gerechtigheid zoeken op te bouwen uit de wet. En zo gaat het vanzelf. Zij hebben zich op de gerechtigheid van de wet vastgezet. En dan kan het niet anders. Als zij daarin volharden, dan komt de Heere met zijn oordeel. En dan werkt dat oordeel precies gewoon uit wat de Joden uitgewerkt willen hebben. Want als ze de gerechtigheid uit de wet willen hebben, dan willen ze het niet uit hem. En vandaar dat ze hem verwerpen. En daarachter zit, ze konden niet geloven. Want God had hen tijd genoeg gegeven om te geloven en zich te bekeren. En al de profeten hadden al geroepen, maar ze hadden geweigerd zich te bekeren. En toen God ten laatste zijn zoon zond, hebben ze zich aan zijn zoon vergrepen. En nou brengt Paulus dat in verband, maar nou hou ik erover op, want dat is een hele theologie, begrijpt u wel. En brengt Paulus dat in verband met het feit, en zo is nu het heil bij de Joden vandaan naar de volkeren gegaan, naar de heiden. Het is als het ware op de rotskust van Israël. Die golf is tegen de rotskust van Israël geslagen. Maar ze waren zo verhard dat dat water terugsloeg. En die golf die spoelde op de stranden van de heidenen uit. Zo is Gods werk geweest. Is dat het laatste woord? Nee, want die verharding is niet het laatste. Die verharding is voor een deel over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan slaat die golf weer terug. En dan spoelt hij uit op het strand van Israël. En dan gaat de verharding weg. En nou ben ik met Israël theologie bezig. Ja, ja. Dat is de ernst ervan. Zoals Jesaja moest spreken. En zoals de Heer Jezus moest spreken. Zo kan het nog. En misschien niet voor een hele gemeente. Of voor een heel land. Maar voor een enkeling in de gemeente. Dat zo'n prediker gestuurd wordt om voor één of voor twee of voor velen eigenlijk het oordeel der verharding te voltrekken. Dat kan ook. Maak het hart van het volk vet. Dat kan. Prachtig mooi, in datzelfde hoofdstuk Johannes 12, u ziet het, is zo vaak in de schrift, dat de Heere zo de ene kant als de andere nauw aan elkaar verbindt, in datzelfde hoofdstuk, even iets verder naar het einde, dan zegt de Heer, dan zegt Johannes, ja ze konden niet geloven, en dan gaat de Heere Jezus dat volk nog een keer vermanen, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben. En ze konden niet geloven, ja nee. Indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Maar hij heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. En dan blijft toch de verantwoordelijkheid voor die mens liggen die dat woord gehoord heeft en die het niet geloofd heeft. En nog voor een iegelijk is de Heere daar, voor een iegelijk die hem aanschouwt en in hem gelooft, die zal niet sterven, maar die zal het eeuwige leven hebben. En probeer nou maar niet dat met elkaar te rijmen. Dat weet God hoe dat zit. En het is heus wel goed. Maar laten wij ons houden zowel aan het een als het ander. En ze beide met kracht omvat houden, vasthouden wat de Heere zowel naar de een als naar de andere kant geopenbaard heeft. En dan zo ons leren verlaten op dat onfeilbare woord van zijn genade dat een ieder die op hem vertrouwt niet beschaamd zal uitkomen. Nou, dan moeten we, zoals gezegd, een volgende keer nog maar wat proberen te verstaan van dat werk inwendig, die wedergeboorte, besnijdenis van wat onbesneden is en de verlichting van het verstand enzovoort. In het storten van nieuwe hoedanigheden in de wil en maken dat de wil die dood was levend wordt enzovoort. Ja, zullen we dat over 2 weken dan maar doen? Als het helemaal ging zoals normaal, dan zou het de tweede dinsdag van juni zijn. Dat is vandaag over 3 weken, maar dan is het misschien beter om het nu over 2 weken te doen. Dat wordt 5 juni. Ja? Beleven en welzijn. Zullen we met elkaar nog zingen? Uit Psalm 105. Vers 24, 105, vers 24.
Getrouwe God in den hemel, aan het einde van deze avond mogen wij voor uw heilig aangezicht naderen, om uw grote naam dankend te erkennen voor alles wat gij ons ook deze avond hebt gegeven. Heere, wilt gij de ernst van wat we mochten beluisteren op ons hart binden? Ja, dat het ons mag uitdrijven tot u, de levende God. Heere, doorgrond gij ons hart en wilt gij alle verkeerde, kwalijke dingen van ons wegnemen. Wilt gij ons trekken tot u? Want als gij trekt, Heere, dan zullen wij u nalopen. Ach, geef dat geen dode woorden op de lippen zijn, maar dat het een levendig gebed uit de ziel mag zijn. Als we naar huis gaan, ga gij dan met ons mee. En wilt gij ons die ware rust geven, die gij als rustaanbrenger zelf kunt geven. Heer, dan hoeft er hier niemand weg te gaan die het zou moeten zeggen, voor mij kan het niet meer. Gij hebt het gezegd, o allen gij einde der aarde, kom tot mij en ik zal u rust geven. Heere, neem van ons weg alles wat verkeerd en zondig was, ook van deze avond, in gedachten, in woorden, in werken. Breng gij ons waar we verwacht worden. Breid uw vleugelen over ons uit, ook in de nacht die aanstaande is. En geef dat wij door de rust des slaaps weer nieuwe krachten mogen ontvangen van u. Gedenk ons als gemeente. Gedenk gij de herder en leraar. Gij hem ook bij voorduur licht van omhoog geven, dat hij de herderstaf die gij hem gegeven hebt in dit deel uw erven bij voorduur mag opnemen, blijmoedig getuigend van u, de levende God. Wij leggen dit alles voor uw heilig aangezicht neder, de bede of gij ons wilt horen en verhoren. Ja, Heere, neem redenen uit uzelve, om Jezus willen. Amen. Allen wel thuis.